Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos.
Het NOS Radio 1-journaal.
De politie verzamelt op grote schaal persoonsgegevens van demonstranten en hun familie. Daarover schrijven Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico.
Ja, het nieuws is al vooruitgesneld. Maar deze week staat het hele artikel in De Groene. Demonstreren is een grondrecht. Je mag eigenlijk altijd demonstreren, of je het nu vooraf hebt aangemeld of niet. Alhoewel. En of je nu trekkers meeneemt of niet. Maar dat grondrecht komt de laatste jaren steeds meer in de knel. Zo blijkt uit onderzoek van David van Bentem, Vrijan Bosma, Simon de Kweker, Daphne ten Klooster en Sophie Polm. De politie gebruikt steeds vaker en steeds meer middelen die het meedoen aan een demonstratie steeds moeilijker, ongemakkelijker, vervelender maken. Twee van de vijf onderzoekers zitten hier, Simon de Kweker en Daphne ten Klooster. Welkom allebei.
Dankjewel.
En Thomas Muns, hoofdredacteur van Investico en hoe moet ik dat noemen Thomas, leraar in de masterclass.
Docent, begeleider.
Docent, oké, samen met Koen van de Ven en Emiel Woutersen.
Emiel Woutersen, ja. Koen werkt voor De Groene en Emiel voor Investico.
Ja, en jij ook. Even vaste luisteraars van deze podcast weten dat al lang, maar niet iedereen is dat. Wat is de masterclass, Thomas?
De masterclass is een opleiding tot onderzoeksjournalist, tot beginnend onderzoeksjournalist, die ieder jaar georganiseerd wordt door Investico en De Groene Amsterdammer. En binnen de masterclass is er altijd ruimte voor een team van vijf jonge aanstormende onderzoekstalenten om een half jaar lang zich vast te bijten in één onderwerp.
Ja, en dat leidt dan vrijwel altijd, nou altijd, tot een publicatie in De Groene.
Ja, een grote publicatie in De Groene en de laatste jaren ook in nieuws. Ja. Andere media.
Ja, nou, net als deze keer. Simon en Daphne, kijk naar jullie. Laten we beginnen met een verhaal. Het verhaal van Ruben Schild. Wie van jullie wil dat vertellen?
Ja, ik zal de start nemen.
Ja, Simon?
Ruben Schild. Dat was eigenlijk een jongen die in oktober zelf naar ons kwam. Naar Koen van de Ven, onze begeleider. En die zei eigenlijk, die had een verhaal te vertellen. Hij was eigenlijk geslagen geweest op het woonprotest in Rotterdam in 2021.
Het woonprotest, ja?
Ja, hij was daar in een busje gezet. Ja. Een politiebusje. En daarin speelde knallende, denderende Rammstein-muziek. Heeft hij daar ja, een kwartier gezeten. Een heel enge belevenis. Is nadien ook in zijn woorden echt wel geradicaliseerd. Heeft dan ook, om toch het vertrouwen te proberen herstellen, de klachtenprocedure bij de politie doorwandeld. Ja. Is ook niks geworden, is daar op een muur gestoten.
Wacht even, waar heeft hij precies over geklaagd?
Wel, dat één agent hem op zijn neus zou hebben geslagen. En ook tegen het feit dat die Rammstein-muziek zo luid stond in dat politiebusje.
Ja. Dat was geen kleinigheidje, dat was echt keiharde muziek in dat politiebusje.
Dat was keiharde muziek. En ja, het kwam natuurlijk bij hem ook. Hij is eigenlijk een heel brave jongen als je hem zo ziet.
Nou, dat wou ik net zeggen. Wat is het voor jongen?
Ja, een heel brave jongen. Hij zat in de politiek. Met de nadruk op zat, want nadien is hij eruit gestapt, omdat hij er niet meer in geloofde, zeg maar. 20 jaar oud, heel keurig, student geschiedenis. Ging gaan protesteren, in het woonprotest. Voordien stuurde hij foto's door naar zijn vrienden. Heel erg vrolijke sfeer. Ja. En dan eindigde dan heel erg eng eigenlijk.
Misschien moet ik ook even uitleggen, wat is dat? Het woonprotest in Rotterdam, wat was dat?
Ja, een grote demonstratie waarbij er eigenlijk een mars plaatsvond over de Erasmusbrug heen, waarbij men opkwam voor de woonproblematiek, de wooncrisis in Nederland.
De woningnood, zou je kunnen zeggen. Heeft het echt zo'n impact op hem gehad? Je zegt hij zat in de politiek en nu niet meer?
Ja, het heeft echt een grote impact gehad. Hij heeft bij ons 3 uur verteld, echt in geuren en kleuren. En hij moest op een bepaald moment echt gewoon stoppen, omdat het hem ook te veel werd, zeg maar. Hij heeft er nachten van wakker gelegen ook, omdat hem, ja, het hield hem zodanig bezig wat hem overkomen was. Hij liet aan angst aanvallen. Hij is het vertrouwen in de politie en in de overheid eigenlijk volledig kwijtgeraakt. Als hij thuis kwam, heeft hij een anarchistische vlag opgehangen buiten zijn woning. Hij ging gaan eten met vrienden. Op de achtergrond speelde Fuck the Police van NWA. Het is eigenlijk een beetje een schoolvoorbeeld voor wat we in ons stuk eigenlijk wilden aantonen, zeg maar.
Namelijk?
Dat de politie demonstranten heel erg wantrouwt, hard behandelt en dat die demonstranten daar eigenlijk door radicaliseren.
Maar dan heb je gelukkig altijd nog de klachtenprocedure. Dat heeft Ruben ook gedaan.
Ja, dat dacht Ruben ook. Dat is mijn laatste strohalm, zeg maar, om het vertrouwen toch maar te herstellen.
Dus hij heeft de klacht ingediend?
Hij heeft de klacht ingediend. De eerste fase is eigenlijk bij een klachtbehandelaar van de politie. Hij is daar een beetje afgescheept geweest. Dan in de tweede fase moet hij echt voor een onderzoekscommissie komen. Een soort van jury die ook de agenten hoort en hem beoordeelt. Nu, die agenten die hem hadden geslagen waren daar niet aanwezig, omdat zij anoniem wilden blijven. Dus Ruben deed zijn verhaal en nadien kwamen de agenten pas aan het woord. Ze hadden het laatste woord en Ruben kon daar niet meer op reageren. En uiteindelijk heeft de korpschef, die uiteindelijk het oordeel moet vellen van een al dan niet gegronde klacht, heeft zijn klacht verworpen, zeg maar.
Ja, want dat is de situatie. Als die agenten dan zeggen, nee hoor, de muziek stond helemaal niet zo hard, of ik heb helemaal niet op zijn neus geslagen. En er zijn zeker als er twee agenten zijn die dat samen verklaren tegenover 1 demonstrant, dan ben je kansloos.
Ja, dat is exact waar. Hoe hij er ook aan terugdenkt. Ja. Hij heeft er uren van zijn tijd in gestoken in die klachtenprocedure. Hij heeft het eerst geprobeerd zonder advocaat. Dat lukte hem niet. Hij heeft dan een advocaat in de hand genomen. En zelfs dan blijkt de klacht nog altijd ongegrond verklaard te zijn. En die advocaat is eigenlijk gespecialiseerd in de klachtenprocedure. En die zegt, in mijn carrière heb ik maar zelden een gegronde klacht meegemaakt bij de politie.
Ja. Ik lees in jullie artikel, 1 op de 3 klachten wordt gegrond verklaard. 27%, dus 2 van de 3 niet. Daar komt straks in deze podcast nog een heftiger verhaal voorbij, maar dat bewaar ik even. Een ander geweldsgebruik door de politie. Maar wat jij zegt, Simon, dit is 1 voorbeeld. Dit is een soort, ja, hoe moet je het zeggen? Een voorbeeld van heftig politieoptreden. Wat in feite een voorbeeld is van politie die buiten hun boekje gaan.
Ja.
Hè? Maar goed, dat soort dingen gebeuren. Gebeurde altijd al. Mm-hmm. Ook in demonstraties in de jaren 70 en de jaren 80... waarin ik wel eens meeliep, gebeurde dat ook. En ook dan waren we er elke keer heel boos over. En het is niet goed vast te stellen, ik kijk nu ook naar Daphne of naar Thomas, het is niet goed vast te stellen of dat die vorm van uit de hand gelopen politiegeweld, of dat toegenomen is, of wel?
Nou, aan de hand van
Thomas.
Ik denk het belangrijkste, dan ga ik ook even terug naar het begin van dit onderzoek. Het belangrijkste om daarover vast te stellen is dat de politie niet zelf bijhoudt hoe vaak er geweld wordt gebruikt rondom demonstraties, rondom politieke demonstraties. En dat is in die zin opmerkelijk, omdat je toch zou denken van, politieagenten moeten af en toe geweld gebruiken. Dat is natuurlijk zo. En dat is ook niet altijd leuk voor politieagenten. Er zit een hele gecompliceerde wereld achter. Maar omdat demonstreren natuurlijk een grondrecht is, zou je misschien als samenleving wel willen weten hoe vaak er nou met de lange lat opgeslagen wordt op het moment dat mensen hun grondrecht uitoefenen en de autoriteiten beoordelen dat dat te ver is gegaan of iets dergelijks. Maar het wordt niet alleen niet op die manier bijgehouden. Bovendien worden bijvoorbeeld, kwamen we in de loop van het onderzoek erachter, wordt een geweldsaanwending, dus dat kan zijn een heel peloton ME'ers dat erop mept bij een demonstratie, op dezelfde manier gedemonstreerd als één agent.
Geteld, die, bedoel je?
Ja, ja, geadministreerd door de politie.
Ja, ja.
Ja. Dus je zit eigenlijk dan als journaliste met een probleem, want er zijn geen vergelijkbare cijfers. En dan loop je precies aan tegen wat jij omschrijft, Kees, dat je niet kan zeggen, ja, neemt het nou toe, neemt het nou niet toe. In tegenstelling tot dat moment bij de krakersrellen was dat, geloof ik, 30 jaar geleden, dat er een tank moest worden ingezet om over de barricades heen te kunnen rijden. Jullie hebben, geloof ik, geen tanks geteld. Dus er zijn varianten natuurlijk, ja, over de tijd. Maar toch heeft deze groep toch maar het moedige besluit genomen om dan maar over een periode van 10 jaar te gaan kijken aan de hand van openbare bronnen.
Ja.
En dat,
ja,
is natuurlijk altijd dat leer je natuurlijk altijd in je eerste jaar universiteit. Je kan niet zomaar op de media vertrouwen.
Nee,
je moet niet alles geloven wat er in de krant staat. En er zitten natuurlijk allerlei vertekenende beelden in, enzovoort, enzovoort. Maar jullie zoektocht, die 10 jaar terugging in krantenbanken, maar bijvoorbeeld ook persberichten van de politie gebruikte, enzovoort. Dat waren niet alleen krantenberichten. Leverde, hoeveel demonstraties hebben jullie uiteindelijk lopen turven?
Bijna 1300.
Bijna 1300, dus meer dan 1000.
In de afgelopen 10 jaar.
Ja, ja, ja. Dan heb je dus echt wel te maken met grote getallen.
Ja.
En we hadden er in de loop van het onderzoek wel vertrouwen in dat jullie daar een aantal trends uit konden halen.
Ja, ja, maar nou, één trend heb je eigenlijk al genoemd. Het is veel meer geworden.
Het demonstreren of het geweld?
Het demonstreren.
Ja.
Het geweld ook, maar daar komen, ja, we zo op. Maar het, ja, demonstreren is ook geweldig toegenomen.
Ja.
Met als, ook als gevolg een licht overspannen politie aan de andere kant. Want die kunnen het nauwelijks bijbenen allemaal. Niet om het goed te praten, maar...
Nee, maar het is een hele belangrijke verklarende, ja, factor. Ik vind, ja, het ook heel knap,
ja,
hoe jullie dat uit de politie hebben gehaald. Want het politieapparaat is niet... staat niet bekend om het tonen van zijn sensitieve kanten.
Nee. Nee.
Maar dat hebben jullie er toch wel...
ja. Daphne, ik kijk naar jou. Dat is een hele lijst... Kijk, wat in elk geval wel vast te stellen is, dus dat individuele geweld of politieambtenaren die uit de band springen, om welke reden dan ook, dat mag niet en het moet ook steeds aan de kaak gesteld worden, laat dat duidelijk zijn. Maar dat is heel moeilijk om daar een goede trend in te ontdekken. Maar wat wel heel overtuigend zit in jullie artikel, is dat in de afgelopen 10 jaar de randvoorwaarden bij een demonstratie werkelijk enorm verstrakt zijn. Noem eens wat dingen. Wat hebben jullie gevonden?
Ja, dus wat wij gedaan hebben is, we hebben bij alle hoofdsteden en bij allerlei grote steden allemaal wombrieven opgevraagd.
Wat is een wombrief?
Een wombrief is een brief die de burgemeester verstuurt als jij een protest aanmeldt in je stad.
De wet openbare manifestaties.
Is gebaseerd op de wet openbare manifestaties. En in, want je moet, als jij wil demonstreren, een kennisgeving doen. En in die wombrief staan dan alle voorwaarden waaraan jouw protest moet voldoen. En wij hebben WO-verzoeken ingediend bij allemaal gemeenten. Een WO-verzoek is een verzoek op basis van de wet openbare overheid.
Ja, wat goed.
Dus wij hebben allemaal van die brieven ingezien waarin van die lijstjes met voorwaarden staan. En wat je ziet inderdaad is dat die lijstjes langer worden. En op basis van de wet openbare manifestaties mag de burgemeester slechts op basis van 3 voorwaarden of 3 criteria voorwaarden opleggen. En dat is in het belang van de volksgezondheid, in het belang van het verkeer en ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden. Mm-hmm. Maar wat je ziet is de voorwaarden die voorbij komen, die reiken soms verder dan dat. En wat we dan tegenkomen is best wel gekke dingen ook. Dat er wordt gezegd dat er geen racistische leuzen mogen worden verspreid op een antidiscriminatieprotest. Mm. En dat is eigenlijk ook iets wat een burgemeester helemaal niet mag zeggen. Want de voorwaarden mogen niet over de inhoud gaan. Een burgemeester mag niks vinden van de inhoud van een protest, want dan ben je vooringenomen.
Nee, er is vrijheid van meningsuiting. Mocht jij een racistische uitspraak doen, dan kan de politie ter plekke ingrijpen.
Dan moet daar inderdaad tegen worden opgetreden, ja, tegen strafbare feiten. Ja. Maar dat mag niet vooraf, mogen al die beperkingen niet worden opgelegd.
Nee. Het is sowieso raar om dat te doen bij een antidiscriminatie.
Dat is wel een beetje toondoof, ja.
Ja, ja, ja.
Je hebt het over de inhoud, maar we hebben een lange discussie gevoerd over wat is inhoud, wat is vorm, maar ook in de vorm zie je dat steeds verder.
Ja, precies. In de voorbereiding, hoe er wordt voorbereid op, hoe er eigenlijk wordt aangekeken tegen demonstranten, zie je wel vaak dat een demonstrant en een hooligan eigenlijk een beetje door elkaar worden gehaald. En de grondhouding van de autoriteiten richting iemand die wil demonstreren is eigenlijk al, jullie gaan jullie zijn railschoppers. Mm-hmm. En dat zie je niet alleen in deze woonbrieven, maar dat zie je bijvoorbeeld ook in de draaiboeken die de politie voorbereidt.
Die hebben jullie ook opgevraagd?
Die hebben we ook opgevraagd, inderdaad. En daarin is eigenlijk heel veel weggelakt, want het gaat allemaal over strategische inzet van de politie. Mm-hmm. Maar wat daar ook vaak voorbij komt, is dingen die gebaseerd zijn op voetbalwetgeving. Dus eigenlijk dat de politie dus meer middelen krijgt om in te grijpen, want er zouden wel eens railschoppers bij kunnen zitten.
Ja. Nou ja, we gaan het niet helemaal opnoemen. Mensen moeten het in de groene maar lezen. Maar ik heb een aantal dingen opgeschreven. De concentratie pepperspray is verhoogd. Er zijn uitschuifbare politieknuppels met metaal bijgekomen. De taser is erbij gekomen. Ik heb het zelf nog nooit gevoeld. Maar er schijnt een heel vervelend instrument te zijn als dat op je gericht wordt. Wat me ook heel erg opviel was ruimere bevoegdheden die de politie heeft gekregen door een stelselherziening waar ik nog nooit van gehoord had. In 2013 is er een stelselherziening geweldsaanwending geweest. En Jaap Timmer, geloof ik, die zegt in jullie stuk van dat is eigenlijk wonderlijk dat dat zomaar gepasseerd is. En dat is toch een forse uitspraak. Maar daarmee heeft de politie dus ook meer... mag ook veel meer geweld gebruiken. Politiehonden die worden ingezet, die worden nu alleen maar geturfd als ze ook echt gebeten hebben. Niet meer als ze gemuilkoofd worden. Kortom, maar de basishouding is, ik denk wat jij net zei, Daphne, wantrouwen. We hebben hier niet burgers die boos zijn en dat willen laten zien. Maar we hebben hier vervelende types, ik wou zeggen klootzakken, maar die zich mengen onder gewone burgers, maar iedereen wordt benaderd als zijnde zo'n railschopper.
En dat laat ons stuk denk ik ook wel zien dat die kloof dieper is geworden tussen demonstrant en overheid.
Ja, ja. En dan stond er één zinnetje, en dat staat eigenlijk wel vaker in jullie artikel, maar het stond in één zinnetje in een paar woorden heel duidelijk. Tijdens corona is er iets geknakt. Wat legt dat eens uit, Simon?
Ja, eerst en vooral geven de cijfers dat heel erg duidelijk aan, denk ik. Alle cijfers die we verzameld hebben zijn de arrestaties op demonstraties, het geweldgebruik.
Zware juridische ingrepen door burgemeesters, verboden.
Exact. Ja, verboden. Alles piekt in die periode. Ja. Wat natuurlijk goed te begrijpen is, want dat was een aparte toestand. Dat dreigde gevaar voor de volksgezondheid. Ja. Maar dus... We zien ook, en we hebben ook met agenten daarover gepraat, over die periode. En zij kijken daar ook naartoe ik heb nog nooit zo'n licht ontvlambaar vlammetje gezien, zeggen zij dan over die demonstranten. Dus er werd ook heel veel geweld tegen ons gebruikt. En we stonden daar week na week op die demonstraties, elke zondag.
En dan hebben we het over de demonstranten tegen de coronamaatregelen.
Dan hebben we dus de politie versus de demonstranten.
Ja.
En dus die politie zegt van... Ja, week na week stonden wij daar en we zagen gewoon onze familie niet meer. En wanneer stopt het nu eigenlijk? En die interviews van politie gecombineerd met die cijfers geven duidelijk aan van... Ja, sindsdien is het wantrouwen alleen maar gegroeid. Ja. En na corona, na de crisis, is dat niet meer gaan liggen.
Nee.
Ja. Want die cijfers blijven hoog. En het wantrouwen blijft ook hoog als we de interviews van de agenten... nu in beschouwing.
En hoe komt het nu dat het tijdens corona zo dat wantrouwen zo gegroeid is? Is dat wat je net zei, dat het gewoon ook hele heftige demonstraties waren? Of speelde er nog iets anders mee? En dat het er zoveel waren?
Ik denk dat je... Daar is dan in zo'n journalistiek stuk geen ruimte voor om daar al te veel over te speculeren. Maar wat je nooit moet onderschatten is niet alleen... wat overheden willen, maar ook wat overheden kunnen. He, dus een overheid zal doen wat een overheid kan. En bij corona, omdat er toch een soort van noodtoestand was... vanwege de pandemie... zijn burgemeesters makkelijker naar... politie en burgemeesters makkelijker naar repressieve maatregelen gaan grijpen. En ja, als je dat eenmaal doet, blijkbaar... dan blijf je dat doen. En dat is dat is een belangrijke waarschuwing. En niet alleen, ik bedoel, daar hebben ook coronademonstranten zelf voor gewaarschuwd. Pas nou op wat hier gebeurt. Dit is een steeds repressiever optredende overheid. En nou hebben jullie geen complotten kunnen vinden. Ook al hebben jullie een half jaar onderzoek gedaan. Dus het hoeft allemaal niet gecoördineerd te worden. Maar het is wel zo dat als een overheid eenmaal makkelijker naar repressieve maatregelen kan grijpen, dan blijft die neiging bestaan. En dan zullen ze het vaak ook doen.
Nou, laten we eens zo'n coronademonstratie eens wat nader bekijken. 14 maart 2021. Ik herinner me nog dat ik thuis in mijn leunstoel naar die demonstratie keek en zei, ja, het zijn ook wel rare types, vond ik, die daar. En dat ik me toen niet zo opwond als na lezing van jullie stuk. Als je dan, en ook als een videobeeld opnieuw gezien te hebben. Er werd koffie gedronken op het Museumplein, zoals dat dan heette. Daar stonden wat vreemde mensen, of tenminste mensen met vreemde opvattingen bij elkaar, maar ze waren niet kwaadaardig. Of er zaten ook geen geweldsmiddelen bij, zo op het oog. Ik kan natuurlijk niet helemaal overzien, ik was er ook niet bij. En op een gegeven moment gebeurt er dan, dit wordt er een demonstrant die op de grond ligt, gewoon keihard in elkaar gemapt. En dat is gefilmd. En met geluid. Daar gaan we even naar luisteren.
Ja, daar wordt iemand helemaal in elkaar getrokken. Er wordt iemand helemaal in elkaar getrokken. Kom, hierheen. Ja, oké. Okay. Film, die hond heeft hem. Er wordt iemand helemaal. Kom,
we gaan al. Wegwezen, wegwezen!
Wat je ziet is een demonstrant die op de grond ligt. Twee ME'ers slaan keihard op hem in. Het begint met een enorme klap op zijn hoofd. Hij beschermt zijn hoofd. Dan wordt hij op zijn lichaam geslagen. Terwijl hij dus op de grond ligt, 18 keer. Dan komt er een derde ME'er aan met een hond. En die laat die hond zich vastbijten in het been van die man. Tim Voorbij heet hij. Laten we hem een naam geven. Jullie hebben hem genoemd. Het zijn zonder meer heftige beelden. Jullie hebben die man gesproken, Tim Voorbij. Wie van jullie heeft hem gesproken?
Een collega die niet aanwezig is.
Oké. Nou, vertel.
Maar we kennen het verhaal.
Ja, vertel het verhaal. Hoe is het met, wat heeft hij erover te vertellen?
Ook die man, net als Rubenschild, draagt nog altijd die verwondingen met zich mee.
Wat is het voor iemand?
Het was een lasser. In de Maasvlakte. Hij verdiende eigenlijk vrij veel geld, was een ZZP'er. En hij kwam net uit een moeilijke periode met zijn familie. Hij had ook redelijk wat ruzie met zijn dochter, het ging allemaal niet zo goed. En dan kwam net die coronaperiode eraan. En hij voelde dat als heel erg beknellend. Heel erg beknellend. En hij kon niet meer werken als ZZP'er ook. Hij kwam financieel echt in de knoei te zitten. En dus besloot hij te gaan demonstreren op 14 maart. Echt met het oog van het heel erg rustig te houden. Hij vertelde hoe hij een tweetal biertjes op had, wat pindanootjes gegeten had. En dan plots, een half uur voor het einde van die demonstratie, komt de politie, of waarschuwt de politie, de demonstratie wordt ontbonden. En iets later komt de mobiele eenheid met getrokken wapenstokken op hen af gesprint. En eigenlijk al die demonstranten, die gaan helemaal op een samen ballen, zeg maar. Helemaal in paniek. Sommigen gaan neerzetten. Dat was ook vooraf afgesproken. Van als de politie komt, dan zetten we ons neer. Want dan gaan ze geen geweld gebruiken. En dus Tim Voorbij was al op weg naar de uitgang. Of naar de zijkant van het Malieveld. En toen zag hij een aantal incidenten die daar gebeurden. Paarden die mensen bijna omver reden, zeg maar. Een politiebusje die iemand aanreed. Een demonstrant aanreed. En toen zegt hij zelf, er knakte iets bij mij. Wat volgt is best vreemd ook, vonden wij ook nog altijd vreemd. Het is eigenlijk een ex-automechanieker en hij had ook een soort van startkabel in de zak van zijn rugzak mee. En hij kijkt dus in zijn rugzak en hij ziet die startkabel liggen en hij besluit ermee te zwieren, om de paarden bang te maken. En de politie interpreteert dat natuurlijk als, hij gaat ons hier aanvallen. Op een bepaald moment denkt hij, ik heb mijn werk gedaan. En hij zwiert de startkabel in een boogje, zegt hij zelf, over de ME'ers. Ostentatief om zijn punt duidelijk te maken. Hij draait zich om en hij struikelt. Hij ligt op de grond en onmiddellijk komen er een drietal ME'ers op hem afgevlogen. En wat dan volgt is echt verschrikkelijk. We hebben er zelf met de masterclass echt Dat filmpje was verschrikkelijk om te zien. We moesten al die wapens, die slagen van die wapens toch ook gaan tellen. Om zeg maar te zeggen van ja, hoeveel keer wordt hij nu eigenlijk geslagen. En dat was...
En het punt is, hij ligt weerloos op de grond. Hij verzet zich op dat moment. Je kan hem arresteren voor wat hij 10 minuten geleden gedaan heeft. Ja. Maar op dat moment is hij eigenlijk gearresteerd.
Niet meer nodig. Niet meer nodig.
Maar wat gebeurt is dat de agenten, ja, dat moet je dan interpreteren, maar hun woede uiten in geweld.
Ja. Maar ja, goed, dat is interpretatie.
Ja.
Dat zie je niet. Nee, zo'n
wat je ziet is dat ze geweld gebruiken.
Ja, precies.
Ja.
Ja, en nu?
En nu, ja. Hoe gaat het met Tim nu?
Ja, zijn job als lastig is hij kwijt.
Hoezo?
Hij heeft ook heel veel last gehad van hoofdpijn, tandenknarsen. Hij heeft ook maanden moeten revalideren van die wonden in zijn been ook. Want die politiehond heeft hem natuurlijk... denk ik 20 seconden vast gehad in zijn been. Dus hij heeft daar 7 maanden van moeten revalideren.
Heeft gehoorschade?
Heeft gehoorschade. Ja, het is echt een heel lijstje van verwondingen. Dus die man zit eigenlijk nu nog steeds aan de grond. Hij leeft ook
van
een heel kleine uitkering.
Want hij kan niet meer gewoon werken.
Zijn oud werk kan hij als het niet meer uitvoeren. Dat is te intensief en te lastig.
En ik kan me voorstellen dat het mentaal hem ook iets gedaan heeft.
Ja, ik denk net als Ruben is hij ook helemaal geradicaliseerd. En net als Ruben kan hij ook geen klachten indienen. Want de politie behandelt geen klachten als er een rechtszaak in de lucht hangt, zeg maar. En zijn zaak... die heeft ook aangifte gedaan tegen de agenten, zeg maar.
Ja.
En zijn zaak is nog steeds niet voor de rechter gekomen. Dus,
dat zit er nog in het nieuws.
Ja.
Dus twee jaar geleden.
Het is 2 jaar geleden ondertussen. Ja. En dus de politie...
Hij heeft dus wel een klacht ingediend, maar die is nog niet behandeld.
Is nog niet voorgekomen.
En waarom niet?
Wel, omdat er dus die rechtszaak in de lucht hangt. En dat is een bepaald artikel uit de Algemene Wet Bestuursrecht. Die zegt van... eigenlijk willen ze... Alle rechtspraak, zeg maar, nu een klachtenprocedure is niet echt rechtspraak, maar toch alle uitspraken een beetje op elkaar afstemmen.
Ja.
En niet tegen elkaar, dat ze niet tegen elkaar botsen, zeg maar. Dus
de klachtencommissie wacht tot de rechter zich erover gebogen heeft.
Ja.
En waar moet de rechter zich over buigen?
Over de aangifte van Tim Verbeij.
Tegen de agenten, ja.
Oh, dat is het. Ik was even benieuwd welke rechtszaak. Maar het is zowel een rechtszaak als een klacht bij de klachtencommissie. Ja. Dus dat moet nog, dat is afwachten. In dit geval lijkt het mij wel heel sterk dat hij die beelden heeft natuurlijk. Maar goed, wat dat oplevert, dat moeten we nog zien. Nog één ding wat er deze week extra, want het deel is al in het nieuws gekomen, liet ik aan het begin van de podcast horen, dat de politie ook heel ver gaat met het inzetten van informatiemiddelen tegen demonstranten. Daphne, kijk naar jou.
Ja, wat wij waar wij achter kwamen inderdaad, is dat je BRP-gegevens, dat zijn gegevens in de basisregistratie persoonsgegevens.
Daar staan wij allemaal in.
Ja, precies. Dat je dat kunt opvragen bij je gemeente waar je woont, hoe vaak verschillende instanties die informatie hebben opgevraagd of dat willen inzien. En wij hebben dat met verschillende demonstranten uit verschillende groepen gedeeld en gevraagd of zij hun dossier wilden opvragen en dat met ons wilden delen. En wat je daarin ziet is dat de politie heel vaak voorafgaand aan een protest, maar ook na afloop die gegevens verzamelt van demonstranten. En niet alleen van hunzelf, maar ook van hun ouders en kinderen. En dat, ja, dat daar echt wel heel erg ver in gegaan wordt. Dat echt meerdere keren gebeurt in aanloop naar een protest en na afloop.
Ja.
En de politie kan niet uitleggen waarom ze dat doet.
Nee. En dan heb je het echt over tientallen keren, soms honderden keren bij demonstranten. En dan heb je het ook bij mensen die nooit gearresteerd geweest zijn.
Ja.
Of die, dus dat gaat heel ver. En er is ook het voorbeeld in jullie verhaal, dat zal ook vast vaker gebeuren, van een infiltrant die ingezet wordt door de inlichtingendienst of door de politie.
Ja, dat hebben we gezien bij Extinction Rebellion. Nu met de zaak die loopt wegens opruiing voor de A12-blokkade. We hadden contact met die activisten. Vandaag is de regiezitting van die zaak. Van die mensen die van hun bed zijn gelicht.
Die voor de demonstratie al...
Twee dagen voorafgaand aan de demonstratie stonden er agenten bij hun voor de deur.
Wat ook al een heel heftig...
Dat is al een enorme inbreuk op je gezinsleven. Wat die mensen zeggen is, ze willen ons intimideren om te stoppen. Want wij zijn gewoon brave mensen. En wij maken gebruik van ons grondrecht om te demonstreren. En over die A12-blokkade is natuurlijk heel veel discussie. Mag dat wel, mag dat niet? Maar nu heeft het OM dus ook gezegd, ook het oproepen tot zo'n A12-blokkade is strafbaar. En dat is opruiing. En wij gaan die mensen daarvoor vervolgen. En wij hebben dat strafdossier ingezien voor die zaak. En daarin, dat geeft wel heel veel interessante dingen prijs over hoe de politie daarin te werk gaat. Dus inderdaad, dat er een infiltrant werd ingezet die in de signalgroepen van Extinction Rebellion, dus dat is een chatgroep, ging. En zich voordeed als iemand die mee wilde doen aan de demonstratie. En op die manier nummers heeft genoteerd van beheerders van appgroepen. En die mensen heeft laten oppakken. Er was ook een informant die een tip heeft gegeven aan de politie en gezegd, dit zijn belangrijke mensen, deze mensen zijn de organisatoren van het protest.
En dan natuurlijk de vraag, worden klimaatactivisten harder aangepakt dan boeren?
Ja.
Op dit front, op het gebied van informanten, hebben jullie bewezen dat ze even streng benaderd worden. Of even argwanend benaderd.
Want er was ook een informant bij de boeren.
Ja. Want ik heb gehoord dat eigenlijk de beginvraag van jullie onderzoek was, worden demonstranten verschillend behandeld?
Dat was natuurlijk de discussie die wij waren allebei geïnteresseerd in dat onderwerp, omdat dat de discussie is die je veel hoort natuurlijk.
De boeren mogen veel meer dan...
En de klimaatdemonstranten. Ja. En dat is het leuke, denk ik, aan onderzoeksjournalistiek, dat je zo'n onderbuikgevoel, dat je kan gaan kijken van oké, kunnen we hier feiten en cijfers over verzamelen? Ja. En waar we uiteindelijk hebben we ook een grotere onderzoeksvraag ervan gemaakt, van hoe makkelijk is het nog om te demonstreren in Nederland. Maar wat we wel hebben geconstateerd is, inderdaad, boeren werden al ver voordat het klimaatdemonstrant overkwam vervolgd voor vernieling en opruiing. Maar je ziet nu wel dat die strafmaat ook wordt opgerekt, dat het nu ook klimaatdemonstranten overkomt.
Ja. Ja, goed. Lees dat allemaal in de Groene van deze week. Nog één slotvraag aan jullie allebei. Want jullie zijn beginnende onderzoeksjournalisten. Daarvoor zit je in de masterclass. Simon, wat heeft jou tijdens dit onderzoek het meeste geraakt? En het meest, ook als onderzoeksmethode, waar ben je het meest, waar heb je het meest van opgestoken?
Heel moeilijk om er één ding te pakken, zeg maar. Het meeste heb opgestoken. Ik denk, het was gewoon fantastisch om elke maandag in het souterrain van de Groene die discussie te mogen aangaan. Het plan uit te stippelen. Wat is het komende week op de agenda? En met een geweldige groep naar dit mooie onderzoek toe te werken. Het was een geweldige ervaring. Waarbij ik echt enorm veel heb bijgeleerd als onderzoeksjournalistiek. Als onderzoeksjournalist, het WO-verzoek indienen. De interviews, echt simpele dingen. Maar gewoon, als je iemand wilt aanspreken, dan moet je je mailtje al klaar hebben staan, zegt Thomas altijd. En dan moet je hem dus bellen, eerst bellen en dan direct dat mailtje achteraan sturen. Ja, zo van die kleine tips die echt super effectief zijn. Ja. Dus ik kan er...
Je bent erdoor begeesterd geraakt.
Ja.
Dat is te zien. En Daphne, ik weet niet, had jij al enige onderzoeksjournalistieke ervaring?
Nee, dit was ook voor mij de eerste kennismaking met onderzoeksjournalistiek.
En wat heb je er het meeste van opgestoken?
Hetzelfde als wat Simon zegt. Het is superleuk ook om in een team zoiets te kunnen doen, omdat iedereen zijn eigen bijdrage dan heeft. En je kunt echt flink goed een onderwerp induiken. En dat vind ik het leukste eraan. We zijn allemaal een beetje demonstratie-expertjes geworden.
Ja.
En in het hele land doorreizen om met mensen in gesprek te gaan. We zijn zelf ook naar veel demonstraties geweest en hebben daar ook reportages over geschreven. En inderdaad, de discussies op maandag en vrijdag, waar we van alles konden bespreken met z'n allen. Dat is heel leerzaam.
Oké, en wat mij het moeilijkste lijkt, is om met politie politie in contact te komen. Hoe is dat gegaan?
Oh, dat was een... we hebben een lange en bochtige weg afgelegd. dus we dachten, we gaan eerst via de voordeur. We gaan het braaf spelen. Dus de uiteraard de perschef aangesproken. En die op zich wilde het wel voor ons regelen. Dus om in contact te komen met enkele agenten die ons meer konden vertellen over hoe er met demonstraties wordt omgegaan. Maar dat duurde en dat duurde. En uiteindelijk hebben we dan met vooral agenten in hoge posities, hoge functies gepraat, die in de SGBO zaten. Ja, dat is nu nog een moeilijke term op het einde, maar dat is het team die eigenlijk de demonstratie van op een afstandje leidt en daar de beslissingen
en die
maakt.
Van tevoren zo'n draaiboek maken.
Ja, exact.
Wat jullie ook hebben opgevraagd.
Ja. En dus met die mensen kregen we een gesprek, maar dat was heel wollig. Weinig informatief, het was moeilijk om in te zoomen over Staphorst. Die Kees in Staphorst mochten we niet praten, want het onderzoek liep nog.
Dus met Kick-out Zwarte Piet, geweldig. Kick-out
Zwarte Piet in Staphorst. Dus dat verliep toch heel erg moeizaam. De politiedraaiboeken werden allemaal zwart gelakt. Dus het was gewoon heel moeilijk om daar iets van informatie uit te halen, toch? En op een bepaald moment hebben we dan het geluk gehad dat we twee agenten hebben ontmoet die eigenlijk wel wilden praten. Dus dat was niet via de politie,
maar
de
via
perschef.
Via andere kanalen.
Ja, exact. En eentje is ex-agent en een andere is bijna op pensioen, dus die kunnen iets meer vrijuit praten. En dat heeft ons wel gestrekt op een bepaald moment om ook zeker te weten van oké, nu is er echt wel iets aan de hand als ook zij het zeggen. Want voordien was het vooral vanuit demonstranten dat we het hoorden. Ja. Maar nu was het ook de eerste keer, zeker toen we met Joost Valk in gesprek kwamen, die ook ons op wees van, ja, er is wel echt iets aan de hand, en zeker sinds corona.
Jos Valk, dat was ook de agent die op 14 maart de contacten tussen de politie en de demonstranten verzorgde. En die was ook verontwaardigd over de manier waarop dat uit de hand gelopen is.
Super verontwaardigd,
ja. Veel meer over te vertellen, veel meer over te lezen. Staat allemaal in de groene. Laten we nog een keer alle namen noemen. David van Bentum, Vrijan Bosma, Sophie Polm, die zijn hier niet. Simon de Kweker, Daphne ten Klooster, die hebt u net gehoord. En Thomas Muns van de masterclass van Investico. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Wat staat er nu meer in de groene deze week? Een reportage uit de Amersfoortse wijk Vathorst. Net als in veel andere Vinex-wijken wonen hier de standvastige VVD-stemmers. En de vele crisis tasten het gezag van Rutte bij hen niet aan, zo zegt inbewoner. Ze kunnen Rutte wel overal de schuld van geven, maar hij heeft die toeslagen toch niet zelf gedaan. En daarnaast ook een artikel over klimaatvluchtelingen in Irak. Boeren zijn gedwongen om met hun waterbuffels het opgedroogde moeras te verlaten. En hun toekomst is nu uiterst onzeker. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt dat allemaal uitgelegd. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail. Ons adres is podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdam, die deze week werd gemaakt door Anna Stibbe en Noah. Hoe is de achternaam van Noah ook, Anna? Noah Fuchs en Kees van de Bos. De muziek is de tune voor Anne van Paul van Kemenade. Tot volgende week.